Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof Verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 7. Midden in de nacht ging de telefoon. Johannes was juist een beetje ingesluimerd, want slapen lukte niet erg. Eigenlijk lag hij constant te waken. En toen de telefoon rinkelde, ging er een schok door hem heen. Ja, met Verhagen. U spreekt met de kinderafdeling van het ziekenhuis. U moet zo snel mogelijk komen. Zo vlug hij kon, kleedde hij zich aan. Met grote vaart reed hij naar het ziekenhuis. Daar wachtten ze hem al op. Toen hij de gezichten zag, wist hij al genoeg. Is ze overleden? De hoofdzuster knikte en stak haar hand uit. Van harte gecondoleerd, dominee. U weet waar u het zoeken moet, zei ze heel hartelijk. Er was een brok in Johannes' keel. Hij kon niets zeggen. Hij liet zich meenemen. En daar lag ze, nog in de couveuse. Ze is nog maar net gestorven, fluisterde de zuster. Toen we belden, leefde ze nog. Maar het ging wel hard. Een tijd lang bleef hij roerloos kijken naar dat fijne gezichtje. Ze lieten hem nu alleen. Een lijkkleur trok over haar heen. Een mooi, gaaf gezichtje. Hij zag precies zijn eigen trekken. Waar zou ze nu zijn? Hij was er vaak mee bezig geweest, ook al voordat ze geboren werd. Maar het was zo gesloten voor hem. En juist dat drukte hem zo neer. Een diepe smart trok diep door zijn ziel. Hij bleef maar kijken. Een diep verlangen kwam in hem op. Zouden die oogjes toch weer opengaan? Zou dat mondje toch weer wat trekken? Soms leek het alsof er nog beweging in haar gezichtje kwam. Maar zijn verstand zei dat het niet zo was. Zijn gevoel schreeuwde ernaar. Onherroepelijk is de dood. Machteloos sta je er tegenover. Menig keer had hij al een dode gezien. Maar nog nooit een gestorven kindje. En nu, het eerste overleden kind dat hij zag, was zijn eigen kind. Hij moest naar Eline. Toen hij binnenkwam, zat ze recht overeind. Ze was naar een kamertje alleen gebracht. Ze keek hem aan met smartvolle ogen. Ze omhelsden elkaar langdurig, zonder iets te zeggen. Toen snekten ze het samen uit in elkaars armen. Hun nood en verdriet brachten ze samen bij de Heere. En weer ging het door hem heen met grote kracht en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. De dagen die volgden waren moeilijk. Ze leefden in een roes. Eline mocht naar huis, maar ze was nog erg zwak en moest nog heel de dag op bed liggen. Wat fijn dat moeder Dingena er was. Het was de bedoeling geweest dat zij als kraamhulp zou fungeren. Ze had dat vroeger vaker gedaan. Maar dat het zo zou zijn, hadden ze niet kunnen denken. De kleine Dingena werd ook thuisgebracht. Ze werd opgebaard in zijn studeerkamer. Vaak stond hij bij het kleine kistje en zag met diepe liefde op dat kleine, lieve gezichtje. Menig keer had hij hetzelfde gevoel. Zouden die oogjes toch opengaan? Samen hadden ze afscheid van haar genomen. Eline kon het nauwelijks uithouden om op haar benen te staan. Johannes moest haar bijna dragen. Toch mochten ze samen eenswillend zijn met de weg die de Heere ging. Veel hadden ze samen gesproken die dagen. Als hij maar even kon, zat hij bij haar bed. Ze hoefden niets te zeggen. Ze voelden elkaar helemaal aan. Bezoek werd zoveel mogelijk geweerd. Toch waren er allerlei stille blijken van meeleven. Waar zou ons kindje zijn? Ja, hij kende de prachtige passage uit de Dordtse leerregels wel uit zijn hoofd. Zo moesten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing aan zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En hij geloofde het ook. Maar de kracht en de troost ervan voelde hij niet in zijn ziel. Wel had hij bijna dag en nacht de woorden in zijn hart: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zo ging hij naar het kerkhof. Eline kon niet mee. Haar moeder bleef bij haar thuis. Zijn stiefvader leidde de kleine plechtigheid. Het was ook voor hem een groot verdriet. Hij was zo sterk verbonden aan Johannes en zijn vrouw, alsof het zijn eigen zoon was. Eline's ouders waren ook diep verslagen. Haar vader zei menigmaal: ik heb wel vaker een kindje begraven en dat greep me altijd erg aan. Maar nu het zo eigen is, is het toch anders. Zie op God, jongen, zie op zijn belofte. Klem je daaraan vast. Toen het kleine kistje in het grafje werd gelegd, ging het weer voortdurend door hem heen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En toch bleef het bedekt in zijn ziel. Hij kon er niet bij. Een diepe verslagenheid vervulde hem. Eline had meer troost. Zij probeerde hem zoveel mogelijk op te beuren. Want ze voelde het wel. En toch, hoezeer ze als man en vrouw ook één waren, de geestelijke dingen worden persoonlijk beleefd. In de prediking van het woord mocht hij vaak zijn verdriet kwijtraken. Maar heel vaak kwam het toch weer als een zware last op hem. Voor één ding werd hij bewaard. Hij vroeg niet waarom. Hij zag de heiligheid op van Gods weg. Maar zover als Job kon hij niet komen. Hij kon het hem niet nazeggen. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij geloofd. Er was veel veranderd in het gezin van Sjaak en Ali. Al voelde zij niet hetzelfde als haar man, ze was het er toch van harte mee eens geworden. Johannes kwam vaak en graag bij hen. Hij merkte dat de Heere doorwerkte in het hart van Sjaak. Ali was een zacht vrouwtje, een meegaand type. Ik geloof wel dat Sjaak gelukkig is, zei ze eens. Dan kreeg ze de tranen in haar ogen. Maar ik heb dat niet, zei ze erbij. Toch had Sjaak het dikwijls heel moeilijk. Zelf voelde hij zich vaak niet gelukkig. Integendeel, soms vluchtte hij letterlijk de pastorie binnen. Dominee, ik heb nooit geweten dat er een duivel is, maar nou zit hij me elke dag op de hielen. Hij maakt me wijs dat ik er toch nooit kom. Dat ik een grote huichelaar ben. En dat ik nog eens een eind aan mijn leven zal maken. Er komen vaak zulke vreselijke gedachten in me op. Vroeger had ik dat nooit. Soms fluistert hij me in. Wat heb je nu aan je leven? Vroeger had je tenminste een beetje pret. Dan had je nog wat aan je leven, maar nu heb je helemaal niks meer. En verloren ben je toch. Dan praatte Johannes een poos met hem en baden ze samen. Daar had hij echt behoefte aan en hij knapte ervan op. Sjaak was erg trouw in alles. Hij miste nooit in de kerk. Hij kwam ook naar de catechisatie. En als er maar wat goeds te horen was, werd hij, Sjaak, niet gemist. Er was een grote honger naar God in zijn hart. Maar hij werd erg bestreden en aangevochten. De duivel liet hem niet met rust. Aan de ene kant wel een goed teken, dacht Johannes. Sjaak verloor al zijn vroegere vrienden. Zijn kroegvrienden verklaarden hem voor gek. En toch waarschuwde hij ze allemaal. Zijn broer Jan, die aan de drank verslaafd was, vond hem een idioot. Ook zijn schoonfamilie dacht dat het hem in de bol geslagen was. Die gekke dominee heeft hem betoverd. Tjonge, tjonge, wat een dwaas, zeiden ze schamper. Johannes probeerde hem in aanraking te brengen met Lies. Ook Lies kwam naar de catechisatie. En ook hij was altijd in de kerk. Maar toch klikte het jammer genoeg niet tussen die twee. Ze verstonden elkaar echt niet. Wat Sjaak aan Lies probeerde te vertellen, voelde hij innerlijk niet aan. Toch had Sjaak ook goede momenten. Op een maandagavond kwam hij even langs in de pastorie. Johannes zag direct dat hij anders was dan anders. Hij kon zo vaak bedrukt en opgejaagd kijken, maar nu straalde er blijdschap van hem af. Zo, Sjaak, is het goed met je?
Ja, dominee, goed.
En er klonk ontroering in zijn stem. Zo, vertel maar eens, jongen, want ik geloof dat je wat te zeggen hebt, zei Johannes hartelijk. En Sjaak vertelde. Ik werd vorige week weer zo hevig bestreden. Het was erger dan ooit. Gisterenmorgen ben ik naar de kerk geweest. Maar dominee, met moeite. De duivel zei heel de week maar van binnen. Je houdt ermee op, met die godsdienst. Je wordt nog gek. En ik luisterde. Ik werd steeds meer geneigd om hem te geloven. Ik dacht, hij heeft misschien wel gelijk. Ik word stapelgek als dit zo doorgaat. Mijn baas zei het ook al. Sjaak, als jij zo doorgaat, kunnen ze je wel wegbrengen, joh. Je moet al die muizennesten eens uit je hoofd zetten. Het leek wel alsof alles samenspande om me van God af te trekken. Maar na de morgendienst van gisteren werd het helemaal hevig. Ik was niet te genaken. Ik ben niet naar mijn ouders geweest. Ali is alleen gegaan. Ik had geen goed woord voor de kinderen. Haar snauwde ik af, zo diep ellendig voelde ik me. Toen Ali weer thuis was en we gegeten hadden, zei ik, ik ga niet naar de kerk vanmiddag en ik ga nooit meer. Ik houd ermee op. En gelijk liep ik van tafel en stormde naar boven. Ik deed de deur op slot en heb een tijd lang liggen grienen van ellende. Toen ben ik op mijn knieën gevallen. Woorden had ik niet, maar mijn hart was één grote schreeuw naar God. Ik riep alleen maar, o God, help me toch, kom toch. En toen is het gebeurd, dominee. De Heere kwam over. Er kwam zo'n grote liefde uit God, tot God in mijn hart. Er kwam zo'n blijdschap en vrede in mijn ziel. Ik zei tegen de Heere: liefste, u bent mijn liefste. Het welde spontaan op uit mijn hart. En het was waar, echt waar. Toen kreeg ik zo'n verlangen om naar de kerk te gaan. Ik ging naar beneden en zei alles tegen Ali. Ik kon er niet van zwijgen. Mijn mond liep over van Gods eer. We hebben samen gehuild. We hebben de kinderen bij Jan gebracht. En we konden nog net op tijd in de kerk zijn. En daar wist ik niet wat ik hoorde. U las Hooglied 8. Toen noemde u de tekst uit Hooglied 8, vers 14a. Kom haastig, mijn liefste. En u ging preken. Het leek wel of u erbij geweest was. U verklaarde alles wat er in mijn hart was. Ik had het zo nodig, zo goed. Ik wenste wel dat de kerk nooit meer uitging. En nu heb ik dat nog. De Heere is zo goed, dominee. Ja, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Sjaak kon van ontroering niet verder. Johannes kon ook een poosje niet zeggen. Ook hij was diep ontroerd. Hij voelde tot in het diepst van zijn ziel dat God iets van zijn liefde in het hart van deze jongen had uitgestort. En hij voelde hierin een band die nooit zou breken. Diep verwonderd was hij dat de Heere dit woord zo had willen gebruiken. Hij had nog nooit eerder uit het Hooglied durven preken. Het was zo hoog en zo diep, zo teer en zo heilig. Die tere omgang van Christus met zijn bruidsgemeente. Maar dit keer had hij toch een drang en kon hij zich niet losmaken van genoemde tekst. Nu begreep hij waarom. Ze bleven een poos bij elkaar. Toen verenigden zich hun harten in gemeenschappelijk gebed. En beiden wisten dat er een band was die eeuwig duren zou. De band in de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ha, Lies, leef je nog? Lies keek verbaasd op. Hij was in de voortuin bezig. Moeder had gevraagd: Lies, het is zo'n wildernis voor het huis. Die zuiplap van een vader van je voert toch een steek uit. Wil jij de tuin niet eens opknappen? Vroeger zou hij Lies nee gezegd hebben, maar hij was erg veranderd sinds hij naar de kerk ging. Vooral zijn moeder maakte er misbruik van, want ze wist dat hij een goedige aard had en nu had ook het woord van God invloed op hem. Maar ineens stond daar Els voor hem, zijn oude vriendin. Ze had haar ogen wat opgemaakt aan haar lippen. Haar truitje zat strak om haar heen. Ze was wel gevormd. Verleidelijk lachend keek ze naar hem aan. We zien je nooit meer in de disco. Is het waar dat je vroom geworden bent? Lies kreeg een kleur. Ik ga wel altijd naar de kerk. Nou, daar lijkt me ook niets aan. Joh! We hadden reuze lol gisteravond. We zijn eens goed uit ons dak gegaan. En ze ratelde aan een stuk door. En met Karel is het uit. Hij heeft nu verkering met Suzanne. Nou, ik was toch al lang zat. Ik denk nog vaak aan jou. Weet je nog hoe gezellig we het samen hadden? En ze keek hem heel uitdagend aan. Het bloed joog hem door de aderen. Els was weer vrij. Zou ze dan echt van hem kunnen houden? Ik zou alweer verkering willen, Lies. Ik vond jou toch het leukst en het liefste. Je hebt gewoon iets wat anderen niet hebben. Jij bent tenminste niet zo'n keiharde. Kom je vanavond naar de drumband? En voordat hij goed en wel nadacht, zei hij: ja, goed, ik zal je komen ophalen. Prima, dan ga ik nu gauw naar huis. Tot vanavond dan, hè? Er viel een loden last op hem. Wat deed hij nu? Ging hij nu weer terug naar die troep? En wat was Els voor een meisje? Hoeveel had ze er al niet gehad? En wat wilde ze? Nou, dat wist hij nog wel van vroeger. Een wild verlangen joeg door hem heen. Maar dat kon toch niet meer? Hij had nu toch een ander leven? Wat zou de dominee ervan zeggen? En zijn opa en oma? Ja. En wat zou God ervan vinden? De laatste tijd was het toch al moeilijk. In het begin sprak alles hem zo aan. Hij kon wel uren luisteren naar de preek. En ineens, toen het heiligavondmaal bediend werd, moest hij zich vasthouden aan zijn bank. Zo'n groot verlangen had hij om aan te gaan. Ja, toen kon hij soms heel innig bidden. Maar de laatste tijd was dat toch al een stuk minder. Maar wat hij nu ging doen, dat kon toch niet. Er ging een golf van spijt door hem heen. Zou hij bellen? Dat hij toch maar niet kwam. Er woedde een geweldige strijd in hem. Samen met Els weer alles eens vergeten. En dan, hij was toch een jonge, krachtige man met sterke verlangens. Hij mocht toch ook wel eens wat? Hij liep zelfs naar de telefoon om haar nummer te draaien. Maar hij legde de horen toch weer neer. Wat heb je toch nog, Lies? Zei zijn moeder. Je lijkt wel een ijsbeer. Heb je de tuin al klaar? Ze liep goedkeurend naar buiten. Zo, dat kan er weer een poosje tegen. Of zou hij gewoon niet gaan? Dan zou ze kwaad zijn. Dan zou ze gelijk wel weer genoeg van hem hebben. Nee, dat zou ook laf zijn. Gewoon maar gaan en zeggen: ik ga niet, Els. Ik heb een andere keus gemaakt. Ja, dat had hij tegen de dominee eerlijk gezegd. Dat hij de keus gemaakt had om God te zoeken. Daar had hij ook wel iets van gevoeld. Soms heel sterk. Hij had er ook wel om gehuild. Maar hij huilde toch gauw. De preken konden hem soms zo diep ontroeren en soms dacht hij wel eens dat de Heer hem toch ook echt getrokken had. Tegen de avond ging hij zich douchen. Hij kleedde zich een beetje hip. Zo, waar moet jij naartoe? Toch weer niet aan de drank, hoop ik, zei zijn moeder. Ze spotte wel vaak met zijn kerkgang, maar eigenlijk vond ze het beter. Ze voelde dat hij nu toch een beetje houvast had. Hij ontweek haar blik en zei niets. Even later toeterde hij voor het huis van Els. Vrolijk kwam ze naar buiten. Wat zag ze er leuk uit, verleidelijk. Toen hij haar zo zag aankomen, joeg haar een wilde begeerte door hem heen. Hij wist dat hij die avond verloren was. En dat was ook zo. Half dronken kwam hij diep in de nacht thuis. Naar de kerk, dacht hij. Ik moet morgen wel naar de kerk. Het was maar voor één keer met Els. Ik wil God niet loslaten. Hij voelde zich doodongelukkig en smerig van binnen. Wat had hij allemaal gedaan? En hij viel in een onrustige slaap. Toen hij weer met hoofdpijn en een kater wakker werd, hoorde hij in de verte de zware kerkklokken luiden. Was het al zo laat? Ja, hij wilde toch naar de kerk. Hij ging zijn bed uit. Hij voelde zich wat duizelig en had een barstende hoofdpijn. Zou hij toch maar niet het bed induiken? Nee, hij hield zijn hoofd onder de kraan. Daar friste hij wat van op. Hij kleedde zich snel aan en juist op het nippertje zat hij op zijn oude plekje in de grote zijbank met de luifel. Maar luisteren kon hij niet. Telkens dreigde hij in slaap te vallen. Hij dwong zich om wakker te blijven, nam het ene peperen muntje na het andere. Maar hij hield een barstende hoofdpijn. Zo kan ik beter thuis blijven, dacht hij. Hij hoorde bijna niets van de preek. Diezelfde avond belde Els. Gezellig, hè, gisteren? Kom je vanavond weer? Hij schrok. Zondag? Op zondag? Nee, dat kon toch niet? Nee, vandaag kan ik niet, zei hij. Nou, zaterdag dan weer? Ja, ja, dat is goed. Het was al een uur of twee in de nacht toen hij de volgende zaterdag thuis kwam. Eigenlijk was het al zondag. Maar hij had nergens meer gedachten bij. Hij was nu echt stomdronken. Die zondagmorgen kon hij niet naar de kerk. Tegen het eind van de morgen kwam hij zijn bed uit. Wat was hij duf. Hij had een ellendige, neerslachtig gevoel. Hij zonk weer helemaal terug in de zonde. Maar hij wilde niet. Soms bad hij: O God, hou me vast. Maar diep in zijn hart voelde hij dat hij het niet echt meende. Zijn hart lag weer bij Els en bij alles wat hij met haar kon genieten. Die middag ging hij wel naar de kerk. Het leek wel of de dominee even naar hem keek. Ja, hij zou hem zeker gemist hebben. Want hij wist van iedereen of ze er waren. Zijn ogen gingen heel de kerk door tijdens het orgelspel. En als hij iemand miste, ging hij er gelijk op af. Dat wisten de mensen. Zou daarom de kerkgang ook zo goed blijven? Hij probeerde te luisteren. Ze zongen aan het eind: Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Dat trof hem wel. Ja, zo'n onwillig paard, zo'n domme ezel, dat was hij ook. Hij liet zich ook door domheid voortdrijven. Na de catechisatie die week vroeg de dominee of hij even wilde wachten. Lies, ik heb gehoord dat je weer in de disco geweest bent. Is dat zo? Hij kreeg een kleur als vuur. Hij werd gelijk een beetje kwaad. Wie had hem verraden? Hij was nog maar 2 keer in de disco geweest. En het was direct algemeen bekend. Dat beviel hem niet. Hij was toch al 23, oud genoeg om zelf uit te maken waar hij naartoe ging. Lies keek bij de vraag van de dominee een beetje stroef voor zich uit. Ja, zei hij. Maar jongen, waarom doe je dat toch? Je weet toch dat je de Heere daarmee bedroeft? Het klonk zo warm en welgemeend. Hij zag de ogen van de dominee vochtig worden. Daar kon hij helemaal niet tegen. Ja, de dominee had gelijk. Die zocht het goede voor hem. Hij moest ermee ophouden. Een meisje, dominee? Ik heb graag een meisje. Dat is niet de plaats er een te zoeken, joh. Dat mag je aan God vragen. De Heere weet wel een meisje voor jou. Lies knikte. Ja, zo is het wel. En ineens zag hij Els in een ander licht. Want diep in zijn hart wist hij het wel. Ze was een slet, een jongenslet. Met hoeveel jongens was ze al uit geweest? En als ze hem zat was en weer een ander zag waar ze gek op werd, dan dankte ze hem toch weer af als een oude schoen. Ik houd ermee op, dominee. Ik beloof het u. Ik hoop het, jongen. Want als je zo doorgaat, kom je nog maar één keer in de kerk en al gauw helemaal niet meer. Want niemand kan twee heren dienen, Lies. Maar toen schudde Lies beslist het hoofd. Daar hoeft u niet bang voor te zijn, dominee. Ik heb echt voor de heren gekozen. Ja, dit was niet goed. Maar ik kom er niet meer. Het is niets. Maar toen het weer zaterdag was, ging hij toch naar Els. Hij kon de weerstand niet bieden aan het genot dat ze hem verschafte. En de trek naar alcohol begon weer op te spelen. Die zondag voelde hij zich zo ellendig dat hij niet naar de kerk ging. Daarna ging hij nog wel een poosje alleen 's middags. De dominee zocht hem nog een paar keer op. Maar Lies werd steeds afkeriger. Johannes vertelde het met tranen in zijn ogen aan Eline. Lies is weer helemaal teruggevallen. Blijven bedden, joh. Hij leeft nog. Ik dank u voor uw aandacht.